En ik zie dat spoorboekje dus ook als meer de cliënt bij de hand nemen en van tijd tot tijd eraan herinneren. U zou nog dit indienen.
En zegt het Hof bij zo'n beding, heeft als uitgangspunt te gelden dat het de vrije advocatenkeuze niet aantast. Met andere woorden, een relatiebeding dat de vrije advocatenkeuze wel aantast. Nou, dat zou volgens het Hof dus niet door de beugel kunnen.
Wij vinden eigenlijk, Robert, waren we er best wel kritisch op. Ben ik nu nog steeds. Omdat ik denk, ja, je kunt nooit zeggen, het kan niet. Je moet altijd toch iets van een inhoudelijke beoordeling doen. Of het echt niet ontvangen kan worden.
Nou, waar het hier vooral om gaat, was de terechtelijke vraag. Heeft de advocaat zijn cliënt alle mogelijkheden, opties en strategieën voorgehouden?
Hoe je die uiteenlopende vraagstukken op de juiste manier aanpakt? Je hoort het van tuchtrechtexperts Tjitske Sieremans en Robert Sanders in aflevering 9 van de Tuchtcast, Passend en Geboden. Een podcast van het Advocatenblad waarin ze samen met mij, Hidde Bruinsma, de actuele tuchtzaken tegen advocaten bespreken. Tjitske, Robert, welkom. Ik las een paar dagen geleden een artikel. Een advocaat in Canada die had een beroepsschrift of zo opgesteld. En die had daarbij gebruik gemaakt van een AI-bot. En die AI-bot had zaken genoemd die niet bestonden. En daar had die advocaat naar verwezen. En vervolgens ging de wederpartij, die heeft dagen gezocht om die zaken te vinden. Maar die konden ze niet vinden. En toen bleek dus dat dat nep was. Hebben jullie het idee dat wij dit jaar een keer in de tuchtkast een advocaat gaan krijgen die iets met de AI heeft gedaan wat niet door de beugel kwam?
Nou, er zal ongetwijfeld wel een moment komen dat ook in Nederland een advocaat de verleiding niet kan weerstaan om kunstmatige intelligentie in te zetten om een stuk op te stellen. En ik denk, ja, op zichzelf is daar niks mis mee. Maar je moet inderdaad wel oppassen dat je niet dingen in je processtukken krijgt die achteraf gezien niet helemaal kloppen. En dan ben je als advocaat natuurlijk toch het bokje. Want ja, je blijft verantwoordelijk voor de inhoud van je eigen stukken.
Ja, we hebben het een keer geprobeerd. Voor een cursus die we gaven hebben we de vraag gesteld: hoe pleeg je verzekeringsfraude? En daar kwam toen als antwoord uit, daar mogen we geen antwoord op geven, want het woord fraude kwam erin voor. Maar we hebben, als je dan wat omringende vragen stelt, dan komen er inderdaad allemaal arresten uit. En die blijken gewoon niet te bestaan. Maar met ECLI-nummer en al, hè, alles komt er gewoon uit. En ja, het belangrijkste gevaar is natuurlijk dat je geen gegevensprijs mag geven aan dit soort bots, dit soort machines. Dat je dus nooit cliëntgegevens of andere tot zaken herleidbare gegevens mag prijsgeven. Dus wat dat betreft wordt het niet gebruikt.
Nee,
kan, het
risico,
kan nog niet.
Inderdaad, schending van je geheimhoudingsplicht. Ik kan me ook voorstellen dat er klachten zouden ontstaan als een cliënt een declaratie krijgt waarin zoveel uur is gewerkt. En dat blijkt eigenlijk achteraf enorm mee te vallen, omdat de advocaat gebruik heeft gemaakt van het uitzoekwerk van kunstmatige intelligentie. En ja, dat dan niet doorbelast, of tenminste het voordeel niet doorberekend aan zijn cliënt.
Ja.
Daar kan ik me ook iets bij voorstellen dat daar klachten over zouden kunnen ontstaan bijvoorbeeld.
Nou, mocht er iets gaan gebeuren, dan zullen we het in deze podcast zeker aan de orde laten komen. Laten we naar de eerste zaak gaan. Daar heb ik bijgezet het relatiebeding van een advocaat die elders gaat werken. We hebben hier te maken met een klager die in een geschil wordt bijgestaan door een advocatenkantoor. En de advocaat die hem voornamelijk bijstaat geeft enkele maanden voor de eerste zitting aan dat hij het kantoor zal gaan verlaten en ergens anders gaat werken. En de klager die wil eigenlijk wel graag dat deze advocaat hem ook bij zijn nieuwe werkgever blijft bijstaan in deze zaak. Maar Robert, de bestuurders van het advocatenkantoor in kwestie, die centraal staan in deze tuchtzaak, die gaan er niet in mee en die wijzen op een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst van de stoppende advocaat. Dat lijkt me wel een iets wat veel advocaten in hun overeenkomst hebben, zo'n relatiebeding.
Ja, zeker. Ze willen eigenlijk dat meester ST, zoals die hier wordt genoemd in deze uitspraak, als die vertrekt naar een ander kantoor, dat hij die cliënt niet meeneemt. En ja, ze geven ook aan dat dat te maken heeft met de omvang van hun kantoor. Want ze zeggen eigenlijk, ja, als we zo'n relatiebeding niet zouden handhaven, ja, dan zouden we als kantoor niet kunnen overleven. Want dan zouden cliënten gewoon vrolijk mee vertrekken met advocaten. Wel opmerkelijk natuurlijk, want daarmee impliceren ze dat het een beetje een duiventil is en dat er regelmatig advocaten vertrekken en dat ze daarom vast moeten houden aan het relatiebeding, maar dat geheel terzijde. En dan is eigenlijk de kern van de zaak dat het niet zozeer de advocaat die vertrekt, dus die zegt van nou, ik zou graag die cliënt mee willen nemen, want er is een vertrouwensband. Maar het zijn het is de klager, dus de cliënt die wordt bijgestaan, die zegt nou, ik vind dat jullie op onredelijke gronden dat relatiebeding in stand houden.
Ja, de klager wilde zelfs €1000 betalen om de advocaat toch,
om hem te mogen volgen.
Om hem te mogen volgen naar een nieuwe kantoor. Ja,
maar de bestuurders van het oude kantoor, die zeggen dan, prima, u mag die advocaat volgen naar zijn nieuwe kantoor. Maar die advocaat weet dat hij met ons een afspraak heeft, namelijk een relatiebeding. En op grond van dat relatiebeding is hij tot bepaalde dingen verplicht. Er staat niet precies wat, maar er zal toch wel iets van een geldelijke vergoeding tegenover staan. En als zijn nieuwe kantoor dat interessant vindt, kan hij het misschien met het nieuwe kantoor regelen dat dat relatiebeding er niet aan in de weg staat dat deze cliënt op het nieuwe kantoor wordt geholpen.
Ja.
Maar het is vooral de cliënt die het wil, leid ik uit deze uitspraak af. Omdat ik ook zie dat aan het eind van de uitspraak wordt gezegd dat die meester ST, hè, Robert, die advocaat, niet zelf heeft gezegd, Gut, mag ik hem alsjeblieft meenemen, die cliënt, want het gaat zo goed met die zaak en het kan eigenlijk niet anders.
Het was iets meer inrichtingsverkeer vanuit de cliënt van, ik wil per se deze advocaat houden, maar het kwam niet helemaal terug.
Nee, en het nieuwe kantoor van meester ST had ook geen belangstelling getoond. Dus het was vooral de cliënt zelf die vond dat hij moest volgen en vond dat hij gehinderd werd.
Ja, maar Robert, bij de Raad van Discipline krijgt de klager gelijk. Of in ieder geval, de klacht wordt als gegrond aangenomen. Maar vervolgens bij het Hof niet meer.
Ja, dat komt uit de Raad. Zegt, en dat is natuurlijk ook wel goed om even op te merken, dit is een klacht die niet is gericht tegen de twee advocaten in hoedanigheid van advocaat, maar in hoedanigheid van bestuurder
van het
advocatenkantoor. En we hebben natuurlijk al eerder in deze podcast aan de orde gesteld dat als je in een andere hoedanigheid optreedt, ja, dan geldt er ook een iets andere maatstaf. En dan moet je namelijk het vertrouwen in de advocatuur hebben geschaad. Nou, dat is best een hoge drempel. En toch zegt de Raad, nou, daar sprake van, want het ging om een cruciale arbeidszaak. De advocaat die ging vertrekken en de cliënt die hadden intensief samengewerkt en processtukken besproken en opgesteld. En dat was een vertrouwensband. Nou, en dan is het eigenlijk zo dat als er ook nog eens een keertje €20.000 is gedeclareerd in deze zaak.
En daar
komt bij, zegt de Raad, ja, dat eigenlijk ook de cliënt best laat is geïnformeerd. Nou, onder die omstandigheden zou je kunnen zeggen dat het doen van een beroep, zoals deze verweerders hebben gedaan op het relatiebeding, dat dat toegrechtelijk laakbaar is. Ja, en het Hof ziet dat toch echt anders.
Echt anders.
Ja, ja. Tjitske, het Hof die hecht er bijvoorbeeld ook heel veel waarde aan dat een van de bestuurders, die was betrokken bij de zaak. Die wist een hoop van de zaak. Die zat in het dossier. Die stond in de CC ook met mails naar de cliënt. Dat is iets waar het Hof van zegt, ja.
Ja, ik denk dat wij zouden zeggen, het was de eindverantwoordelijke advocaat voor deze zaak. Het was in elk geval de advocaat naar wie de zaak was verwezen. En de advocaat die meekeek, terwijl meester ST die zaak deed en de processtukken opstelde, keek deze advocaat-bestuurder mee, controleerde de processtukken. Was misschien niet rechtstreeks in beeld bij de cliënt, maar was wel degene die ook op de zaak zat. En het kantoor, het oude kantoor, hè, van die twee bestuurders heeft dus ook gezegd, wij denken dat wij deze zaak prima voor u kunnen voortzetten. Wij kunnen dit goed. We kennen de zaak. We hebben tijd, want we hebben nog steeds 2 maanden voordat de eerste zitting is. We zijn gaarne bereid om u te helpen. En heel jammer dat u dat kennelijk niet wil. Maar wij kunnen het doen.
Ja, maar de mededeling hadden ze toch, het was op zich op tijd. Maar het Hof zegt wel, het had ook wel iets eerder gemogen.
Ja, volgens mij had die advocaat 31 mei opgezegd of zo. Of eind mei had hij opgezegd. En ze hebben op 9 juli hebben ze aan de cliënt bericht. Hij gaat weg en de zaak blijft hier bij dit kantoor. Ze hebben een maand. Maar de eerste zitting zou volgens mij half september zijn. En nou ja, je ziet dus dat de Raad heeft gezegd, was een beetje laat. Het Hof zegt, Gut, het had eerder gekund. Hè? Het was, wat zeggen ze nou, geloof ik? Het was mooi geweest als u nog iets eerder had gezegd tegen cliënt.
Maar
dat was het. Maar op zichzelf genomen was het niet te laat. Want er waren nog 2 maanden. Een van de 2 advocaatbestuurders van het kantoor kende de zaak en had het dus prima kunnen voortzetten.
Ja, Robert, uiteindelijk wordt dus de beslissing van de Raad wordt vernietigd door het Hof. Als jij nu nog een afsluitende les moet meegeven voor advocaten, advocatenkantoren met relatiebedingen in hun overeenkomsten, wat zou dat dan zijn?
Nou, als je de uitspraak goed bekijkt, hè, dan zegt het Hof eigenlijk ook in algemene zin iets over relatiebedingen. En dat is wel interessant. Het staat die advocaat natuurlijk vrij om als werkgever met een van de werknemers een relatiebeding overeen te komen. Nou, dat stelt het Hof voorop. En zegt het Hof bij zo'n beding, heeft als uitgangspunt te gelden dat het de vrije advocatenkeuze niet aantast. Met andere woorden, een relatiebeding dat de vrije advocatenkeuze wel aantast, nou, dat zou volgens het Hof dus niet door de beugel kunnen. En dan gaat het Hof gewoon toetsen of in deze gegeven omstandigheden daarvan sprake is. En het Hof zegt nee, die vrije advocaatkeuze die is niet aangetast. Belangrijk punt daarbij is dat het Hof vaststelt dat die twee advocaten hebben aangegeven dat ze klager niet zullen hinderen in hun keuze bij een andere advocaat. Ze houden niet per se vast aan behandeling van de zaak door hun eigen kantoor. Nou,
en ze hebben geen onredelijke eisen gesteld.
Ja, precies.
En ze hebben kennelijk geen bedrag genoemd of iets dergelijks. Want er is ook niet gevraagd door de vertrekkende advocaat en door zijn nieuwe kantoor. Wat moet het kosten als we deze zaak gaan doen?
Ja. Nou, en ze hadden op adequate wijze een opvolging voorzien. Met andere woorden, ja, het Hof komt eigenlijk tot de conclusie. En dat is eigenlijk een soort tweetrapsraket. Eén, dit relatiebeding tast de vrije advocatenkeuze niet aan. En dat heeft tot gevolg dat ook het vertrouwen in de advocatuur door deze advocaten niet is geschaad. Ja, en dan oordeelt het Hof op het laatst dat deze klacht toch ongegrond verklaard moet worden. En wordt de beslissing van de Raad vernietigd.
En er werden wel twee dingen genoemd die mogelijk belangrijk zouden kunnen zijn om dat relatiebeding niet te laten gelden. En dat is als er hele specifieke kennis nodig is voor die ene zaak die echt niet bij het oude kantoor gezocht kon worden. En het tweede wat als het heel erg spoed was geweest. Dan mag je in redelijkheid als kantoor dus niet zeggen we roepen het relatiebeding in en daarmee in feite verhinderen dat er een cliënt weggaat. Dan moet je dus wel zeggen, kijk, die specialiteit die wordt hier is vereist of het spoedeisende belang brengt met zich mee dat u deze advocaat wel mag volgen. Maar daarvan was hier geen sprake.
Bij de volgende zaak heb ik neergezet WhatsApp-berichten, oefensessies en de strategie van ontkennen. En het gaat hier over een advocaat die een cliënt, en die cliënt is de klager in deze tuchtzaak, heeft bijgestaan in een strafrechtelijke zaak. En tijdens de zitting heeft de advocaat gepleit voor vrijspraak van de cliënt. Daar is de rechtbank niet in meegegaan. En de klager is veroordeeld tot een werkstraf, 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een schadevergoeding. Maar die schadevergoeding was wel weer een stuk lager dan het geëiste bedrag. Tjitske, op het moment dat ik de feiten las, dacht ik, wat heeft die advocaat hier fout gedaan? Waarom moet hier een tuchtrecht worden gestart? Ik kon er niet heel veel uithalen. Ik dacht, nou, dit is echt zijn rare dingen gebeurd. Maar misschien dat ik hem niet helemaal goed gelezen heb dan.
Nou, wat hier fout is gegaan, waarvan het Hof heeft gezegd, dat viel wel mee. Maar waarvan de Raad heeft gezegd, ja, wij vinden toch wel dat er wat fout is gegaan. Is dat dit een verdachte is die heeft ontkend al bij de politie tot en met de zaak op zitting heeft ontkend dat hij het feit heeft gepleegd. Hij werd beschuldigd van aanranding van zijn ex-partner. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij heeft erkend dat hij er was geweest, maar het was allemaal met instemming gebeurd. En hij zou naderhand door haar zijn gechanteerd. Maar bij een ontkennende verdachte moet je als advocaat goed letten op het bewijsmateriaal wat er in het dossier zit. En die WhatsApp-berichten waar je het net over had, die wezen toch wel in de richting van aanranding en excuses die deze verdachte daarvoor had gemaakt.
Want als een cliënt ontkent, dan moet je echt misschien nog beter checken van, hoe zit het bewijs precies in elkaar dat die ontkenning wordt onderbouwd?
Nou, je moet vooral nadenken of zo'n ontkenning geloofwaardig is. En of een rechter daarin mee kan gaan, zou willen gaan. En op het moment dat er bewijsmateriaal ligt wat echt een andere kant op wijst, moet je als advocaat ook de andere kant laten zien en zeggen, ja, als de rechter u niet gelooft, wat zijn dan de consequenties? En het kan ook zijn dat het soms een betere strategie is om te zeggen, het is wel gebeurd, ik heb er spijt van, ik wil het op een bepaalde manier oplossen. En dat je er dan met een ander soort straf van afkomt.
Ja, Robert, de Raad van Discipline, die was eigenlijk van mening dat de advocaat dat hier niet helemaal goed heeft aangepakt.
Nou, waar het hier vooral om gaat, was de terechtelijke vraag. Heeft de advocaat zijn cliënt alle mogelijkheden, opties en strategieën voorgehouden? Wat de consequenties ook zouden kunnen zijn om voor een bepaalde strategie te kiezen. Klager had al een beetje voorgesorteerd door te zeggen, ja, als ik nu ga toegeven dat wat er in die WhatsApp-berichten staat, het ging om een aanrandingsverdenking, daar werd hij voor vervolgd. Als ik nu erken wat er in die WhatsApp-berichten staat, dan komt mijn huidige partner erachter, want het ging om een aanranding van zijn ex-partner. Ja, en dat maakt mij chantabel, want ja, dan had hij eigenlijk moeten toegeven dat hij toch nog contact had gehad. En meer dan dat met zijn ex-partner.
In de vakantie van, precies, de huidige partner.
Ja, dat is niet best.
Dus ja, waar gaat deze tuchtzaak dan wat betreft de terechtelijke beoordeling over? Die gaat over de beoordeling. Heeft deze advocaat tijdens de bespreking die ze hebben gehad, nou wel of niet met zijn cliënt dat soort opties en strategieën en risico's doorgenomen?
Ja,
en het leuke is dat deze zaak dus echt iets zegt over het bewijs, de bewijslastverdeling in tuchtzaken. En dat is eigenlijk de kern van deze zaak. Want ja, het Hof zegt erover dat je voor de beoordeling van een terechtelijk verwijt, moet je natuurlijk eerst de feiten die daar aan de grondslag liggen, die moet je eens vaststellen. En hier hebben we te maken met een klager die het ene zegt en een verweerder die precies het tegenovergestelde zegt. Ja, en wat moet je dan als Hof beslissen? En daarvan zegt het Hof, dat kunnen we eigenlijk niet. Hè. Aan het woord van klager en dat van verweerder wordt evenwel geloof gehecht. En als dat zo is, ja, dan kunnen we de klacht eigenlijk op dat moment niet gegrond verklaren. Dus het valt dan toch wel een klein beetje het voordeel tegen, van de verweerder uit.
Ja.
En dat kan ik me ook wel voorstellen, want het is, tuchtzaak is natuurlijk eenrichtingsverkeer. En je kunt natuurlijk niet iemand een maatregel opleggen, louter op basis van het feit dat er twee tegenover elkaar staande lezingen zijn. En er verder geen bewijs is om het naar de een of de andere kant te laten doorslaan.
Ja, want de verweerder die zei nog van, ja, we hebben oefensessies gedaan op kantoor, we hebben alles doorgenomen, we hebben met elkaar dus de hele strategie bepaald. En er was wel degelijk een strategie, vond de verweerder.
Ja. Ja, er was een strategie, er was gewaarschuwd, maar het heeft allemaal niet geholpen en deze klager wilde alleen maar blijven ontkennen. Dat heeft de advocaat gezegd. Maar goed, over dat bewijs in tuchtzaken, je ziet dat vaker ook wel bij andere tuchtcolleges, dat er toch wel hele strenge eisen uiteindelijk worden gesteld aan klagers die in elk geval de tuchtrechtelijke verwijten die ze maken aan, of nou advocaten zijn of notarissen of accountants, dat in elk geval bij ontkenning van de betreffende beroepsoefenaar wel moet worden aangetoond, moet worden onderbouwd. Dat je wel toch wel een soort van begin van bewijs moet laten zien dat datgene wat jij aan feiten stelt en wat jouw verwijten onderbouwt, dat waar is, dat klopt, dat je dat kan aantonen. En ja, daarvan zegt het Hof hier, ja, het is gewoon het ene woord tegenover het andere woord, we kunnen het niet terugvinden. Dus we kunnen weinig anders dan zeggen, we zien onvoldoende grond om dit verwijt vast te stellen.
Maar dus stel de klager die was met allerlei aanvullende bewijs gekomen, dan had het zomaar de andere kant op kunnen slaan.
Ja, dat weten we niet, want het Hof zegt met zoveel woorden, voor nadere bewijsvoering ziet het Hof geen aanleiding.
Nee.
Ja, dus met andere woorden zeggen, aan de ene kant, ja, we kunnen het niet beslissen, want we hebben twee tegenover elkaar staande lezingen die elkaar in feite uitsluiten. Bewijs wat wij zouden kunnen gebruiken om de knoop door te hakken, ja, daar hebben wij geen behoefte aan.
Kijk, je ziet in, we hebben het nu over tuchtrecht, hè, maar je ziet in zaken waarin civielrechtelijke geschillen spelen, waarbij beroepsbeoefenaren worden aangesproken, zie je wel dat de rechter zegt, de beroepsbeoefenaar moet de verstandigste zijn en die had dus in elk geval moeten documenteren wat hij heeft besproken en ook moeten bevestigen. In het tuchtrecht zie je dat ook wel. En ik had me dus ook hier kunnen voorstellen dat er een situatie is dat je zegt, nou ja, de advocaat moet de verstandigste zijn en die moet dan in elk geval, op het moment dat hij zegt, u wilt blijven ontkennen, maar die WhatsApp-berichten wijzen de andere kant op, dat je dan misschien schriftelijk waarschuwt en zegt, u wilt deze strategie volgen, maar ik vind dit niet zo handig, want u erkent in die WhatsApp-berichten en het risico van, het risico van bewijsmateriaal wat een hele andere kant op wijst, is dat u misschien een andere straf krijgt of dat het moeilijker voor u wordt op de zitting.
Dat lijkt me wel een hele duidelijke les voor advocaten die luisteren.
Ja, we hebben het eerder in Tugkast ook wel gehad. Hè, tegen de advocaat wordt gezegd, u had het moeten vastleggen. Dat hadden we niet vorige keer of de keer daarvoor.
Telefoonnotities hadden we ook met vastleggen.
Ja, over die medische rapportage waar dingen in stonden die tegen de cliënt konden worden gebruikt. Waarvan de advocaat eigenlijk had moeten zeggen, als u die rapportages vrijgeeft aan de verzekeraar, dan betekent dat de verzekeraar ziet wat die medici hebben vastgesteld. En dat kan tegen u worden gebruikt.
Ja, het Hof had hier gedragsregel 16 natuurlijk uit de kast kunnen trekken. Maar dat was kennelijk toch niet helemaal de strekking van de klacht. En ja, dat leidt er uiteindelijk toe dat het Hof zegt, er is onvoldoende gebleken dat deze advocaat niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwame advocaat in gegeven omstandigheden mag worden gewacht. Met andere woorden, ja, een zuivere overtuiging dat hij wel juist heeft gehandeld, ja, die hebben we misschien niet. Maar tegelijkertijd, het is onvoldoende gebleken dat hij niet voldoende zorgvuldig is geweest. En daar moet de klacht ongegrond worden verklaard.
Bij deze zaak heb ik neergezet beroep instellen op lichtzinnige gronden. Dat is een vrij korte zaak. Die draait om het volgende. We hebben te maken met een klaagster wiens klacht bij de Raad van Discipline ongegrond is verklaard. En tegen deze beslissing heeft ze verzet ingesteld. Maar ook dat verzet is door de Raad ongegrond verklaard. Robert, het draait er dus bij het Hof van Discipline om of het verzet ten onrechte ongegrond is verklaard. Is dat eigenlijk waar het een beetje om gaat?
Nou, waar het natuurlijk om gaat is, je hebt als klager maar zoveel kansen om je verhaal voor het voetlicht te brengen. En dat betekent dat je eerst een klacht kunt indienen. Die klacht die wordt dan in beginsel door de Raad van Discipline behandeld. Tenzij de voorzitter zegt, nou, deze klacht is zo zonder klaar, die kunnen we zonder zitting afdoen. En dan komt er een voorzittersbeslissing. En dan wordt de klacht meestal kennelijk ongegrond verklaard. Nou, daarvan kun je in verzet. Dan krijg je een herkansing bij de raad. Die gaat dat ook met de zitting behandelen. En als de raad dan zegt, ja, maar dit verzet, de raad gaat dan eerst naar het verzet kijken, niet naar de inhoud van de klacht. Als dit verzet ongegrond wordt verklaard, ja, dan ben je af. Hè. Dan staat er ook geen rechtsmiddel meer open. Kun je dus niet in hoger beroep. Wat deed deze klaagster? Ja, die ging toch in hoger beroep. En nu is het Hof daar heel duidelijk over. Die zegt eigenlijk van, nou, we gaan dit niet behandelen. Want er is namelijk een bepaling in de wet die zegt dat je geen beroep kunt instellen tegen een ongegrond verklaard verzet. Dus hier houdt het op.
Maar je kan soms kan er toch wel zo'n voorzittersbeslissing kan soms wel worden doorbroken. Heb ik dat goed gezien? Dat er bepaalde redenen zijn waardoor je wel vervolgens een stap verder kan zetten?
Ja, de voorzittersbeslissing kan dus, daar kan je dus tegen in verzet. En dan kan de raad van discipline, zeg maar de voltallige raad, gaat dan beslissen. Als die het ongegrond verklaart, zoals hier is gebeurd, ja, dan is er in principe geen rechtsmiddel meer. Maar als het dan zo is dat er rechtsbeginselen zijn geschonden, dan zou het Hof daar nog rekening mee moeten houden.
Zoals hoor en wederhoor.
Ja, precies. Ja, nou, dat kijk, deze klaagster is niet van gisteren als het gaat om het tuchtrecht. Dus die heeft ook gezegd, het is hier helemaal niet goed gegaan. Er zijn de bewijsstukken verduisterd en die zijn genegeerd door de voorzitter en door het Hof.
Serieuze aantijgingen,
ja,
wel.
Ja, serieus, zeker. En er is dus op een onvolledig dossier beslist. En dat is is tegen alle principes van goede rechtsbedeling. Maar ja, het Hof gaat daar niet in mee en zegt ja. Wat u nu aan klachten formuleert, dat zijn toch wel klachten die zien op de inhoudelijke behandeling die heeft plaatsgevonden bij de voorzitter en bij de raad. En wij vinden dat niet behoren tot de mogelijkheden die je hebt om door zo'n beslissing heen te breken.
Nou, die raken niet aan fundamentele rechtsbeginselen.
Nee,
zoals
nee.
Hoor en wederhoor. Ja. En daar komt nog bij, dat zegt het Hof ook dat verzet, dat heeft ze bij de raad mondeling kunnen toelichten. En daar heeft ze geen gebruik van
gemaakt. Nee, ze was niet gekomen.
Maar dat is dan
dus wel wederhoor.
Dan is er in ieder geval de mogelijkheid geboden tot wederhoor. Ja. Dus ja, dan moet je ook niet klagen. En dat is ook geen enkele reden dus om een ingang te krijgen in hoger beroep.
Nee, ze wordt wel streng nog aangesproken van misbruik van de tuchtrecht.
Ja, maar de uitsmijter is natuurlijk wel het Hof zegt, het is nu de vierde keer dat u in hoger beroep gaat van een zaak waarin een appelverbod geldt. Dus als u de volgende keer komt, dan gaan we daar niet meer naar kijken. Dan nemen we het niet meer in behandeling.
Ja, misbruik van
klachten.
Ja, zien we dat vaker?
We hebben een keer eerder in de uitzending gehad een zaak waarin ook is gezegd, hè, als u nou nog een keer komt, dan gaan we er niet meer naar kijken. Of we worden van die strekking, hè, we nemen de zaak niet meer in behandeling. Wij vinden eigenlijk, Robert, waren we daar best wel kritisch op. Ben ik nu nog steeds, omdat ik denk, ja, je kunt nooit zeggen, het kan niet. Je moet altijd toch iets van een inhoudelijke beoordeling doen of het echt niet ontvangen kan worden.
Ja, waarbij ik dan wel een verschil zou willen maken bij de situatie waar we het de vorige keer over hadden. Ik dacht dat ook een voorzittersbeslissing was.
Ja.
Waarbij de voorzitter zegt, nou, een volgende klacht ga ik niet meer in behandeling nemen. Dat betekent dat de voorzitter zegt, ik weiger in feite om inhoudelijk naar de zaak te kijken. Daar hebben we inderdaad het nodige van gevonden. Dit is een kwestie waarbij het Hof zegt, nou, als u nog een keertje het appelverbod probeert te doorbreken, dan gaan we daar niet naar kijken. En dat impliceert wel dat er dan al een inhoudelijke behandeling is geweest. En dat maakt denk ik net even het verschil met een situatie waarbij aan het begin van het tuchtrechtelijk traject een tuchtrechter zegt, nou, ik ga er gewoon helemaal niet meer naar kijken. En dat zeg ik u op voorhand al. Het zou best kunnen zijn dat als mevrouw voor de vijfde keer een klacht indient, ja, dan zal die klacht misschien, zul je net zien, wel iets om het lijf.
Je zal maar zien dat een fundamenteel rechtsbeginsel is.
Ja.
Hè? Daar heb je, ja.
Ja, dus daar moet je natuurlijk wel mee oppassen.
Ik denk,
categorisch van tevoren aankondigt.
Ik begrijp de waarschuwing en de irritatie.
Ja, precies.
Maar volgens mij kan het niet.
Nee, maar het zou zomaar kunnen dat er dan bij een vijfde keer toch inhoudelijk wordt gekeken. Dat is eigenlijk wat jij zegt, Robert. Als zij nog een keer een tuchtzaak begint, zou het kunnen dat er toch inhoudelijk wordt gekeken.
Nou, ik denk dat als ze nu voor de vijfde keer een klacht indient, ja, dan zal daar in het voortraject bij de deken en bij desnoods de voorzitter van de Raad van Discipline toch wel even naar gekeken moeten worden. Ik denk dat de deken daar het voorwerk zal doen en zal aangeven van, nou, dit is van hetzelfde laken een pak. Dus de voorzitter kan alvast voorsorteren op een voorzittersbeslissing. Daar zal ongetwijfeld weer verzet volgen. En als ze dan vervolgens het appelverbod weer probeert te doorbreken, dan zegt het Hof, nou, dan komt hij deze keer niet meer in. Maar dan is er in ieder geval inhoudelijk naar gekeken.
Bij deze zaak heb ik neergezet het verschaffen van een duidelijk spoorboekje aan je cliënt. Het gaat hier om een zaak waarin een advocaat de klager heeft bijgestaan bij een huurgeschil. En de klager is bij de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een flink bedrag aan de huurder en gaat daarop in hoger beroep. Tjitske, als je naar de feiten kijkt, dan gaat die samenwerking al best wel snel niet helemaal de goede kant op. Die advocaat die trekt zich terug en die zegt vervolgens toch weer, ja, ik ga het toch wel doen. En dan 1 of 2 maanden later trekt hij zich weer terug en dan definitief. Dus het is al vanaf het begin niet helemaal soepel.
Ja, misschien had hij, als je het zo leest, dacht ik misschien dat hij toch wel spijt dat hij dat aangenomen. Maar
ja, hè?
Hij zegt in elk geval al in de eerste contacten zegt hij al, ik geef je weinig kans.
Ja, meteen of, die eerste mail van, jij hebt weinig kans.
Niet zo letterlijk, maar je hebt weinig kans. En dat komt omdat het hier gaat om een bedrag wat die verhuurder kennelijk aan die huurster moet betalen of terugbetalen. Hij zegt, ja, die huurster die heeft de betalingsbewijzen waaruit blijkt dat ze aan mij had betaald, heeft ze vervalst. En dat kan ik bewijzen. Ik kan bewijzen dat zij die bankafschriften vervalst heeft. Althans, daar had hij stukken van. En de advocaat heeft gezegd, nou ja, als dat zo is, hè, dan heb je misschien toch een zaak.
Ja, maar kom dan maar even door met die stukken.
Kom door met die stukken, ja. Dat heeft hij in elk geval in het begin gezegd. En die cliënt zou hebben gezegd, ja, ik kom door met die stukken. Uiteindelijk kwamen die niet. En toen werd het een beetje van kwaad tot erger inderdaad.
Ja, en volgens een hoger beroep wordt het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. En de klager die is niet zo blij.
Nee, die is boos.
En Robert die komt met een lijst van tuchtklachten. Vijf kon ik er vinden. Nou, best serieuze klachten ook. Welke viel jou op?
Nou ja, het gaat natuurlijk vooral om de eerste twee klachtenonderdelen. Ja. Hè, dat die hoge beroep heeft ingesteld dat slechts het één bladzijde bestaat.
Ja, dat lijkt me vrij weinig.
Altijd maar mooie van grieven van één pagina. Ja, ja. Dat kan. En die had hij ook nog eens niet ter goedkeuring aan de klager voorgelegd. En hij had ook nog eens een keertje klager geen opdrachtbevestiging toegezonden. Dat waren eigenlijk wel de belangrijkste klachtonderdelen. Tenminste, die spelen ook in hoger beroep nog een rol.
Ja. Als je kijkt naar dat hoger beroep, want ze behandelen ze nou op zich netjes klacht voor klacht, of in ieder geval ze voegen er een paar samen. Mm-hmm. Maar bij de eerste paar klachten zegt het Hof bijvoorbeeld een zeer sumiere opdrachtbevestiging. En Robert, wat maakte die nou sumier? Jij zei net, hij ontbrak helemaal, maar in hoger beroep wordt gezegd, hij is zeer sumier.
Het Hof had die klachtonderdelen rondom die opdrachtbevestiging en ook het feit dat die memorie van grieven maar één pagina bestond, heeft het Hof samen genomen en heeft dat eigenlijk als een gezamenlijke klacht behandeld. Dat die advocaat de behandeling van de zaak heeft aangenomen, nou, dat bleek wel uit de brief. Het Hof zei van, nou, die valt de kenmerk als een zeer sumiere opdrachtbevestiging. Want er stond wel een risico-inschatting van de zaak in en er is een uurtarief afgesproken. Maar wat er niet in stond in die opdrachtbevestiging, dat is de lopende termijn voor het indienen van de memorie van grieven. Dus het Hof zegt eigenlijk, hij had zijn cliënt, omdat die termijn al liep, moeten waarschuwen voor het feit dat die termijn liep, dat hij nog zoveel dagen, weken in beslag zou nemen.
Het spoorboekje.
En hij had ook nog een spoorboekje moeten geven. Ook wat die cliënt verder mocht verwachten. En wanneer. En dat is de reden, zegt het Hof, dat die opdrachtbevestiging onder de maat is. Dus wat de advocaat meer had moeten doen, is buiten een risico-inschatting en het uurtarief, had hij de cliënt bij de hand moeten nemen en moeten zeggen, nou, op die termijn moeten we een memorie van grieven indienen. En dat kun je verder nog verwachten in de procedure. Dat zat er niet in. En dat heeft het Hof hem wel kwalijk genomen. Ja. In tegenstelling tot de Raad.
En hij had moeten zeggen, je moet met die stukken komen.
Ja,
zeker.
Nou, als jij zegt dat je kunt bewijzen dat die bankafschriften vervals zijn, dan laat dan maar zien wat je daarover hebt en wat je daarover wil laten zien. En dat heeft hij kennelijk bij de intake van de zaak, is dat wel aan de orde gekomen. Maar toen was het een hele tijd stil. En de dag ongeveer voordat de memorie van grieven moest worden ingediend, zei die advocaat, ja, ik heb die stukken nog niet.
Ja, hij heeft de termijnen ook niet helemaal goed bewaakt, zei het Hof. Want ook tijdens de zaak.
Ja, hij is een dag van tevoren heeft hij gekeken. Ja. Heb ik die stukken? Ja, en die waren er niet.
Dan heb je wel weinig tijd.
Nou ja, maar dat is natuurlijk ook de essentie. Want Hof zegt ook nog met zoveel woorden, ja, de vraag of die stukken, hè, waar de hele zaak eigenlijk op gebaseerd was, of die wel of niet konden worden aangeleverd. Ja, dat vindt het Hof helemaal niet ter zake doend. Omdat hoe dan ook de tijd ontbrak om daarover met de cliënt in discussie te gaan. Want er was nog één dag te gaan. En het Hof zegt, ja, als advocaat moet jij natuurlijk de termijn bewaken waarop bepaalde zaken beschikbaar moeten zijn en moeten kunnen worden ingediend.
Ja.
En ik zie dat spoorboekje dus ook als meer de cliënt bij de hand nemen en van tijd tot tijd eraan herinneren, u zou nog dit indienen. En als ik dat heb, dan kan ik verder met de memorie van grieven. En dan kan ik ook, dan kan ik dat aan u voorleggen. Dan krijgt u een concept en dan gaan we het dan en dan indienen. En niet alleen iets om even in je opdrachtbevestiging te zetten, maar vooral ook een spoorboekje van zo gaan we het doen. En daar houd ik u de komende tijd ook aan.
Ja, en dat vanaf het begin heel duidelijk communiceren. Ook al op het moment dat je met de cliënt gaat samenwerken. dit is hoe we het gaan aanpakken. Dit is hoe we het stap voor stap gaan doen. Op dit moment heb ik dat nodig. En de cliënt ook constant op de hoogte houden. En inderdaad bij de pols nemen van wat moeten we doen.
Ja, en dat je hebt weinig kans. Maar als je dit levert, maak je misschien nog een kans.
Deze advocaat zei gewoon van het begin, je hebt weinig kans. Maar verder, verder kwam er niet zoveel.
Hij zegt eigenlijk van, ik zou er niet aan beginnen.
Hij heeft volgens mij ook geadviseerd om het hoger beroep in te trekken.
Ja, zeker.
Maar dat is volgens mij ook waarom die zich de eerste keer terugtrok. En vervolgens zijn ze gaan bellen. En heeft die cliënt hem waarschijnlijk toch weer overgehaald.
Ja.
En heeft hij daarna toch weer gedacht, ik wil het eigenlijk niet doen. Heeft zich weer teruggetrokken.
Ja. Ja. Ja, wat het Hof ook nog zegt over die hele beknopte memorie van grieven. Daarvan zei de raad over, is dat de enkele omstandigheid dat de memorie van grieven feitelijk uit één bladzijde bestaat, dat achter de raad in deze zaak niet terechtelijk verwijtbaar. Dus daar kwam die bij de raad al mee weg. Maar het Hof zei dat je vervolgens zo'n summieren en algemene memorie indient. Daarmee creëer je voor je cliënt het risico dat het hoger beroep onvoldoende kansrijk is. En dat is dus ook tuchtrechtelijk verwijtbaar. En dat wordt hem dus ook voor de voeten geworpen.
En daarmee komen we aan het einde van de 9e aflevering van de Tuchtkast Passend en Geboden. Een podcast van het Advocatenblad. Alle tuchtzaken die wij in deze aflevering behandeld hebben zijn met een linkje naar de uitspraak terug te vinden in de show notes. Tjitske, Robert, dank voor jullie aanwezigheid en scherpe analyse van de zaken. Mijn naam is Hidde Bruinsma. U bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.